Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er wel zijn. Er zijn heel veel mensen die naar opwekking zijn. En het is bijzonder dat op het feest van de geboorte van de kerk, feest van de geboorte van de gemeente, dat we dan met een klein groepje hier zijn. Aan de andere kant, het heeft ook wel iets, want het is de geboorte van de gemeente met een grote G. De wereldwijde kerk, de wereldwijde gemeente. En is het ook heel fijn dat mensen samen zijn van allerlei stromingen en allerlei kerken. Dus ik denk dat we dubbel feest moeten vieren. Zowel hier verjaardag vieren als daar verjaardag vieren. Dan heb ik geen hoedjes meegenomen en geen toeters en zo. Want ja, het is aan de ene kant heel fijn dat de Heere God de gemeente bedacht heeft. Hè? Het is echt bijzonder dat hij de gemeente bedacht heeft. En daar gaan we vandaag bij stilstaan. Het thema is de Heilige Geest in ons. En ik wil echt de nadruk leggen op het gezamenlijke, het samen. Maar eerst wil ik met u lezen wat er staat in de schriftlezing uit Handelingen 2, vers 1 tot en met 13. En daar staat, en toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze alle eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hen gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die onder de hemel zijn. Toen dan het geluid klonk, kwamen de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde naar zijn eigen taal spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en verwonderden zich en ze zeiden tegen elkaar, zie, zijn niet allen Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij dan horen en ieder in onze eigen taal, waarin we geboren zijn? Parten, Meden, Elamieten en zij, die inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Phrygië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië dat bij Cyrene ligt, als ook nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten. Cretenzen en Arabieren, we horen hen in onze eigen taal over de grote werken van God spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en raakten in verlegenheid. De een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? De andere zeiden spottend, ze zijn vol zoete wijn. Dit is het woord van God. We leven in een bijzondere tijd. Er zijn een paar bizarre tegenstellingen in onze westerse cultuur, in onze westerse wereld. Aan de ene kant lijkt de wereld wel één groot dorp. Je hoort van overal hoor je nieuwsberichten, van over de hele aarde. En dan word je dagelijks, komt dat bij je binnen, via je telefoon of via de krant of via de televisie. En we kunnen over de hele wereld reizen, bijna. En we kunnen ontzettend veel communiceren, alle kanten op. Je kunt zomaar een gesprek voeren met iemand die... Een vriend van mij in Litouwen of iemand in Amerika, in een handomdraai. We hebben een ongekend gemak, een luxe. Het is nog nooit vertoond in de wereld hoe luxe wij het hebben. En we hebben ook ontzettend veel vermaak. Je kunt je aan alle kanten laten vermaken. En je zou denken dat alsof het paradijs is. Er was nog nooit zoveel kennis beschikbaar. Als je wat wil weten, je googelt het, Wikipedia, en je krijgt nog goede informatie ook. Een beweging alsof de hele alles naar elkaar toe beweegt. Ziet u het voor u? De hele wereld zo, everything is connected. Aan de andere kant zijn mensen nooit meer verdeeld als nu. Nooit zo verdeeld geweest. Verhard. Vijandig, het wordt meer en meer vijandig naar elkaar, gepolariseerd. En hoewel we dus meer met elkaar communiceren, kunnen communiceren, begrijpen we elkaar minder. Er is minder verbinding. En de verwarring over wat echt is, of wat gelogen is, wat nagemaakt is, dat komt ook heel erg op ons af. Straks ook met de beelden die je kunt namaken, die net als echt lijken. Artificial intelligence, kunstmatige intelligentie. Het is net alsof je met iemand praat, terwijl het een computer is. Een geestelijke beweging van elkaar af. Aan de ene kant lijkt alles naar elkaar toe te gaan, maar geestelijk gezien, echt contact, verbinding, gaat het van elkaar af. Bizarre tijd. Vanaf de verlichting, 1600, 1700, geloofde men stellig dat met meer kennis, meer gezondheid, meer welvaart de mensen ook gelukkiger werden en vrede zouden hebben. Het geloof in het menselijk kunnen was heel hoog. En ook het geloof in wat de humanisten autonomie noemen. Ieder voor zich, de mens. Het geloof in de mens. Dat is tot hele grote hoogte gestegen. En God werd overbodig en doodverklaard. Met als gevolg, waar wij nu mee te maken hebben, is dat er heel veel individualisme is. Ieder voor zich. Ieder moet zelf zijn beslissingen nemen. We geloven in de zelfbeschikking van de mens. En tegelijkertijd zien we ontzettend veel onverbondenheid. Verbondenheid is bijna een modewoord geworden. Je hoort het overal. Maar oei, wat is het moeilijk om verbonden te zijn. Om met elkaar echt goed verbonden te zijn. Helaas moeten we als christenen toch eerlijk onder ogen zien dat wij niet het stralende alternatief zijn geweest. In een recent onderzoek onder mensen in Amerika naar de belangrijkste redenen waarom mensen gaan twijfelen aan het christelijk geloof, komt er maar één punt op nummer één, met stip. En dat is de liefdeloosheid en de hypocrisie, hypocriete gedrag van christenen. Volgens mij is er een verband tussen onze cultuur, het individualisme, de polarisatie, de onechtheid in de cultuur, en ook dat ook een beetje onze gemeente, infecteert. Dat daardoor ook hypocrisie, wat van alle eeuwen is natuurlijk, maar en ook dat schijnheilige, liefdeloze gedrag, kan ook in onze kring ons een slechte reputatie naar buiten geven. Mensen aan het twijfelen brengen over de waarheid van de Heer Jezus Christus. Nou, dat willen wij natuurlijk niet. Ik geloof dat God wel wil dat wij, de gemeente met een hoofdletter, maar ook de ECG, een stralend alternatief zijn voor wat er nu in de wereld gaande is. Nu bijna 2000 jaar geleden is dat de gemeente is geboren, is het goed om daar een paar pittige vragen aan elkaar te stellen. Wat betekent de uitstorting van de Heilige Geest voor ons? Ik zeg met nadruk niet voor jou, maar ook voor ons samen. Zien wij de Heilige Geest als iets voor onszelf? En als gemeente, zouden we behoren het schitterende alternatief te zijn, maar wat gaat er nou met ons mis? Waar kan dat beter? Hoe kunnen we onze roeping als deel van de gemeente beter vervullen? Vergeet helemaal te klikken. Maar we gaan eerst kijken naar de schrift. En als we dan denken aan de geboorte van de gemeente, dan kun je ook, net als bij een gewone geboorte, zou je kunnen zeggen, ik maak dat in eigen kringen mee, dan zijn de ouders die willen dat aankondigen. Die komen met een doosje met een fotootje, een of andere vaag zwart-wit fotootje van een vlekje ergens, komen ze aan. Er komt een kindje aan. En zo is het ook de Heer Jezus. Die heeft ook de geboorte van de gemeente aangekondigd. En in het Oude Testament zien we ook allerlei versen staan die verwijzen op dat de Heilige Geest zal worden uitgestort. Ik wil met jullie lezen uit Johannes 16. Johannes 16 vanaf vers 5. Er zijn heel veel verschillende stukjes die je zou kunnen lezen, maar ik heb er eentje uitgekozen om te zien hoe de Heer Jezus de gemeente aankondigt. En dus ook de uitstorting van de Heilige Geest. En dat begint met een stukje waarin hij ook zijn, voor de zoveelste keer, aankondigt dat hij gaat sterven. En dan zegt, lezen we in vers 5, en nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat u heen? Maar, omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. De droefheid omdat de Heer Jezus zal sterven en weggaan. Maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij mij niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn vader. En u mij niet meer zult zien. Van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nog veel heb ik tegen u te zeggen. Maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen naar heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken. Want hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Tot zover. De Heer Jezus heeft de Vader gevraagd, de Heilige Geest, de andere trooster, en in dit geval betekent andere in het Grieks niet iets heel anders, maar iets wat soortgelijk is, wat net zo'n trooster is, te zenden. Dat zagen we, staat in 1 Johannes 15 vers 16. En nu kondigt de Heer nogmaals de komst van de trooster aan en vertelt over het werk van de geest. En dan staat er, hij zal de wereld overtuigen van zonde, hij zal de wereld overtuigen van gerechtigheid en hij zal de wereld overtuigen van oordeel. Nou, blijkbaar zijn er drie lastige punten die wij mensen niet zonder de Heilige Geest kunnen overbrengen. En dat is heel goed om te beseffen dat als wij getuigen van wat de Heer Jezus voor ons betekent en wat hij gedaan heeft, als wij evangeliseren, als wij hem proberen groot te maken, dan hebben we de Heilige Geest nodig. Dan kan dat alleen maar door de kracht van de Heilige Geest. Ik vond het altijd een beetje een lastig gedeelte om te begrijpen. Zonde, de definitie van zonde, is dat nou zijn omdat zij niet in mij geloven? Dat is toch een wat bijzondere definitie van zonde. En gerechtigheid, omdat ik heen ga naar de Vader, u mij niet zult zien. En oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Zijn dat geen wonderlijke definities? Toen dacht ik, ja, als de schrift iets lastig, hè, misschien wat lastig is, moet je eens kijken wat er verder in de schrift staat. En toen ben ik gaan lezen wat er staat in Johannes 3. Johannes 3 vers 16 tot en met 18. Je stuit op zo'n deel en denkt van, hé, hoe kan ik dat nou, moet je dat nou precies begrijpen? U kent die woorden vast wel, velen van u. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En daar staat dus dat de Heer Jezus gestorven is voor onze zonden. Hij droeg het oordeel. Daar zit dat oordeel. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. oftewel gerechtigheid ontvangt. Het evangelie van de Heer Jezus Christus bestaat hier heel kernachtig uit dat het oordeel naar hem gegaan is. Naar de Heer Jezus Christus is het oordeel gegaan. Opdat wij gerechtigheid ontvangen. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, opdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Dat is dus de zonde. Vandaar dat het helemaal klopt. Niet geloven in de Heer Jezus Christus, dat is zonde. Dat is niet zozeer de zonden die wij doen, maar dat is de zonde die van nature, als het ware, in ons zit. En daarvoor is hij gekomen. En dat is die goede boodschap. En dat kunnen wij, dat mogen we uitdragen, maar hoeven dat niet alleen te doen. Dat mogen we doen doordat de Heer Jezus zijn geest gegeven heeft aan ons en ons kracht verleent. Die geest kracht verleent ook aan degene die dat hoort. Die het inzicht over kan dragen om dat te begrijpen. Klaas zei het al, we zijn een soort heilige wappies. En zo worden we gezien. Maar dat kunnen we, die brug die daar ligt, of die kloof die daar ligt tussen jou en je buren, tussen je familieleden, die kan overbrugd worden door de Heilige Geest. Ik voel me soms zo machteloos om. Ik zag vandaag gisteren mijn buurvrouw weer. Nou, dat is een heel moeilijk mens, zeg ik het zelf. En dat, niet de ene, maar wel de ander. Maar dan denk ik, ja, maar hoe krijg ik ooit haar? Zover dat ze iets van de liefde en de waarheid van het evangelie zou omarmen. Dat kan niet. In mijn hoofd kan dat niet. Ik krijg kortsluiting. Maar we zijn niet alleen. We zijn niet als wezen achtergelaten. We krijgen de Heilige Geest. En dat onmogelijke voor ons, bij je familieleden, het kan. Niet door ons. Maar God wil ons wel gebruiken. Dat is het bijzondere. Hij doet dat niet buiten ons om. Hij wil ons als zijn lichaam hebben hier op aarde. Hij wil dat lichaam bezielen door de Heilige Geest. En dan zijn dingen die wij bang voor zijn of schamen of weet ik wat. Die kunnen dan wel waar worden door de Heilige Geest. Wat we ook nog zien hier is dat de Heilige Geest ons de weg zal wijzen in heel de waarheid. Hij spreekt wat hij van God, de Vader, van de Heer Jezus hoort. Hij zal ons de toekomst verkondigen. Denk ook aan wat Johannes allemaal gezien heeft in de openbaring. En wellicht, en dat is de hoofdzaak, hij verheerlijkt de Heer Jezus. Dat is de hoofdzaak. Hij verheerlijkt de Heer Jezus. Hoe kunnen wij zelf ons afstemmen op die geest? Door ook zelf in ons hart de Heer Jezus te verheerlijken. Zo kondigt de Heer Jezus de komst van de Heilige Geest aan. En dan komt hij. Dan wordt de gemeente geboren. Om het maar even in die termen te zeggen. En het begint met drie bijzondere waarnemingen. We hebben het gelezen. Plotseling kwam er een geluid als een geweldige windvlaag. En er waren tongen van vuur die zich verdeelden. En ze werden alle vervuld van de Heilige Geest en begonnen te spreken in talen zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Maar die geluid van die geweldige windvlaag, nou, ik zou schrikken als ik dat opeens hoor. Ik zou me proberen ergens aan vast te grijpen, zo van straks word je weggeblazen. Maar ja, er was geen wind. Dat staat er niet. Het staat niet dat er geweldige wind was. Het was het geluid van een geweldige windslag. Het is alsof de Heilige Geest zijn naam zegt. We hebben dat lied gezongen, Ruach. En Ruach betekent geest in het Hebreeuws. Voor degene die de vertaling van de tongen nog niet had begrepen. Maar het betekent ook adem en wind. En net als pneuma, het Griekse woord voor geest. De geest, heeft de Heer Jezus gezegd, waait waarheen hij wil. En een kleine illustratie. hoop ik niet dat die knapt. Er zit adem in deze ballon. En dan wil ik straks dat hij aan het eind bij die trap daar zo terechtkomt. Dan wil ik hem daar naartoe sturen. En ik laat hem los, maar de geest waait waarheen hij wil. Nou, het is eigenlijk de bedoeling dat hij gewoon die kant op ging. Maar toch, de geest waait waarheen hij wil. En tongen als vuur verdeelden zich. En ik moest denken aan de vuurkolom die Israël begeleidde in de woestijn. Weet je nog? En die vuurkolom die drukt twee dingen uit. Dat God aanwezig is bij zijn volk en dat hij ze leidt. Want als die vuurkolom ergens stopt, dan moesten ze daar hun kamp opleggen. Of de wolkolom was het overdag. En als hij, ja, hè? Als hij niet wegging, moesten ze blijven. En zo laat God nu, denk ik, zien dat die tongen van vuur zich verdeelden over individuen samen. Als teken dat God in hen is, bij hen is, in hen, en hen wil leiden. Ik weet niet hoe kanoniek dit allemaal is, maar ik vond het het sprak tot mijn hart, laat ik het zo zeggen. En dat is toch... Toch blijft het een groot wonder dat door wat de Heer Jezus Christus gedaan heeft, dat Hij, die God was, mens geworden is, gestorven is voor onze fouten, voor onze zonden. En dan een lichaam wil vormen hier op aarde en in ons feilbare, falende mensen wil wonen. Dat kan toch helemaal niet, zou je zeggen. Heer, had u het dan niet geleerd van het volk Israël? Toen u dat door de woestijn ging, ze gingen alle kanten op. Ze waren ontzettend eigenwijs en zondigden. En nu neemt God weer zo'n ontzagwekkend risico met de gemeente. En we kunnen al 2000 jaar terugkijken bijna op die gemeente. En we zien ook dat de gemeente ook heel veel fouten heeft gemaakt. Dat wij als christenen nog steeds fouten maken. En toch geeft God zichzelf. En niet even, voor een tijdje, voor een projectje. Gewoon blijvend. We kunnen hem zelfs bedroeven, de geest. Gods liefde is zo'n kerneigenschap van God, dat hij daarvoor kiest, boven wat eigenlijk hij zou mogen eisen. Waar hij recht op heeft. Wat hij zou kunnen afdwingen zelfs. En toch geeft hij zichzelf. En ik denk dat wij die gift onderschatten. Dat ik daar veel te weinig mee doe. Maar ook nog even dat andere talen, komen daar zo nog op terug. Andere talen, dat doet mij denken aan de straf die over de mensheid is gekomen in de tijd van de toren van Babel. Genesis 11. Toen heeft God gezorgd dat die mensen die een soort eigen eenheid los van God wilden vormen, dat ze in de war raakten en uit elkaar gedreven werden. Dat ze elkaar niet meer begrepen. En het is net alsof God dat nu terugdraait. Voor de gemeente. Dat wij elkaar begrijpen, dat wij elkaar verstaan. Dat andere mensen ook het evangelie konden horen, want... Het werd niet zomaar wat gebrabbeld. Het was niet alleen sensationeel, het was ook heel functioneel. Ze konden horen over de grote daden die God verricht had. Het laat mij zien dat de Heilige Geest, waarvan ook gezegd wordt in Romeinen, dat hij voor ons bidt en pleit bij de Vader. Dat hij, de Heilige Geest, een communicatie-expert is. Dat hij dé vertaler is. En dat wij dus ook de Heilige Geest nodig hebben om de communicatie met de wereld, maar ook de communicatie met elkaar goed te krijgen. Want oei, wat is dat toch moeilijk om te communiceren met elkaar. Er zijn zo gauw misverstanden, zijn zo gauw dingen die je verkeerd opvat of ja, die gewoon verkeerd lopen. Ik raak nu in de verleiding om even iets over communicatie te zeggen, maar dat komt nog wel een keer. Petrus die neemt daarna het woord. En dat hebben we niet gelezen, maar ik zal het even kort vertellen. Enkele maanden daarvoor durfde Petrus eigenlijk nauwelijks voor de Heer Jezus uit te komen. Hij kwam er niet vooruit. En nu staat hij vol kracht en overtuiging uit te leggen wat dit allemaal betekent. De Heilige Geest is uitgestort, zoals de profeet Joël dat voorspelde. Hij klaagt de toehoorders aan voor de moord op Jezus de Nazarener. Terwijl God heeft bewezen dat hij de Christus is, door hem uit de dood op te wekken. En de Heer Jezus zit nu aan de rechterhand van God. En Petrus eindigt met: laat dan heel het huis Israël zeker weten dat God hem, de Heer Jezus, tot Here en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd heeft. Dat is niet die oude Petrus. Dat is Petrus vol vuur en vol kracht. En die durft echt keihard te zeggen, keihard te beschuldigen. Maar wat wel de waarheid is. Wanneer zijn publiek vraagt wat ze moeten doen, dan zegt hij: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving van zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En ja, als jij hier zit en je hebt je niet bekeerd, doe dat dan. En dan ontvang je de Heilige Geest. Als je je tot Jezus Christus bekeert. Als je je zonde beleidt, vraagt om vergeving. Zo simpel is het. In 2 minuten is het gebeurd, om het maar even heel plat te zeggen. Doe dat als je dat nog niet gedaan hebt. En dan ben je lid van de gemeente. Met een hoofdletter. Ons voorbeeld met een vraagteken. Wat was nu de reactie van de mensen daar en toen? Dat staat dus ook weer in, kunt u lezen in Handelingen 2. Even opzoeken. Ik lees vanaf 41. En zij nu die zijn woord met vreugde aannamen werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen, staat dat de zielen? Ja. Werden gedoopt op die dag en aan hem toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en de gebeden. En er kwam vrees, ontzag, over iedereen. En er werden vele wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen. Nadat ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eengezind in de tempel bijeen. En terwijl ze van huis tot huis brood braken, namen ze gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Petrus zei: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. En het is geweldig wat je hier ziet, wat er gebeurt. Ik zei zoveel van die dingen waar ik graag bij zou willen zijn in de Bijbel. Maar dit is er zeker eentje van. Om dit mee te maken, om te proeven wat hier gebeurde. Hoe mensen met elkaar omgingen. Wat een schitterend alternatief voor dat verkeerde geslacht. Dit is en blijft ons voorbeeld. Dit is, denk ik wel, wat God voor heeft. Zijn ideaal van de gemeente. Dit is het plan van God. Dat samen. En waar is nou misgegaan? We weten dat ook wel dat er onder de eerste christenen ook al snel van alles fout ging. Ik vind het heerlijk, de Bijbel is zo'n eerlijk boek. Je moet er niet aan denken dat er alleen maar goede dingen over mensen in zouden staan, zeg. En iedere keer staat er weer, als je fouten maakt, als je eerlijk bent, als je het beleidt, als je het toegeeft, is hij getrouw en waarachtig om je zonde te vergeven. En we hoeven niet eens te smeken zoals David, neem de Heilige Geest niet van mij. God is zo onvoorwaardelijk in zijn liefde, daarin. Ik wil niet zeggen dat je er overal mee wegkomt, zeker niet. Dit ideaal, alles samen doen, samen optrekken, delen met elkaar, is nog steeds hetzelfde. En de geest, de Heilige Geest, is ook nog steeds hetzelfde. Maar ik krijg eigenlijk wel een knoop in mijn maag als ik aan denk hoe we dat nou hier praktisch moeten gaan maken. Hoe gaan we dat doen? We hebben ook twee auto's, hè, die? Ja, eentje. Ja. En een huis. Ja. Hoe moet het dan met mijn pensioen? Ja. Ik denk, zoals het daar ging, paste bij die situatie. En dat wij moeten zoeken naar de leiding van de Heilige Geest, hoe het past bij onze situatie. Maar dat we een schitterend alternatief mogen zijn voor deze wereld, met zijn individualisme, met zijn polarisatie, met al die fake news en bedrog en leugen. Die roeping is er nog steeds. De Geest wil, het is waarschijnlijk te klein om te lezen, maar de Geest wil ons samen overtuigen van de waarheid van het evangelie. De Geest wil ons samen de woorden en het onderwijs van de Heer Jezus te binnen brengen. De Geest wil ons samen zijn woord leren verstaan. De Geest wil ons samen zijn wil en karakter leren kennen. Wil ons samen leiden, wil ons samen de weg wijzen in de waarheid. Samen troosten en samen vermanen. Ons samen kracht geven, ons samen ons geloof versterken. Onze houding en karakter kneden en vormen naar dat van de Heer Jezus. En nog veel meer. Maar ik gebruik nadrukkelijk die woorden ons en samen. En we. Hoewel we de Geest per persoon ontvangen, is de Geest niet voor persoonlijke doelen gegeven. De Geest is gegeven aan de gemeente tot opbouw van de gemeente. En ik denk dat er een uitdaging ligt om hem te volgen. Niet alleen apart, ieder voor zich, maar dat we net als de discipelen met hem samen op pad mogen gaan en vervolgens ook als zijn vertegenwoordigers de wereld in mogen gaan. En dat anderen aan onze onderlinge, door de Heilige Geest gesmeden liefde, zullen zien dat wij discipelen van de Heer Jezus Christus zijn. Wat zou er gebeuren als we samen beter gaan luisteren naar de aanwijzingen van de Heilige Geest? Als we samen meer gaan wandelen in de goede werken die God voor ons klaar ligt. Als de Heilige Geest, als we samen de Heilige Geest vragen om onze communicatie-expert te zijn. Dat kwam bij mij op. Er werd een verlangen geboren. Ik hoop dat ik u een beetje kan aansteken. Ik heb ook wat vragen om over door te praten. Zijn wij te individualistisch? Zien we de Heilige Geest als iets voor onszelf? En hoe kunnen we onze roeping als gemeente beter invullen? En dan hoop ik dat we samen amen zeggen. Amen. Goed. Zullen we nog danken en bidden? Ik ben onder de indruk, Heer, van het risico wat u heeft willen nemen. Ik ben ook onder de indruk, Heer, hoe ver de wereld steeds verder afdwaalt van u. Maar ook hoe we als christenen, als gemeente, vatbaar zijn voor invloed van die wereld. Niet alleen in zonde van die seksueel of drugsgebruik of dat soort dingen, maar in andere verslavingen. Maar ook hoe we met elkaar omgaan. De geschillen en de verwijdering van kerkgenootschappen en groepen christenen onder elkaar. Heer, maar ook in ons eigen denken, oordelen. En Heer, we hebben u zo nodig om gemeente te zijn zoals u dat voor ogen heeft. Om onze plaats en roeping in te nemen zoals u dat voor ons bedoeld heeft. Heer, wilt u ons helpen om stil te zijn en van u te ontvangen waarheid, leiding, troost, vermaning, bemoediging, kracht, geloof. De vrucht van de geest in ons hart, in ons leven, in onze persoonlijkheid. Heer, en dat vragen we niet uit eigen kracht of verdiensten. Dat vragen we, Heer, omdat we van u zijn gaan houden door het werk van de Heer Jezus. Dat u, Heer Jezus, voor ons bidt en pleit. En dat u mogen kennen als zittend aan de rechterhand van de Vader. Dat u willen grootmaken en loven en prijzen in onze gebrekkigheid. Heer, en daarom hebben we uw kracht nodig en de volheid van uw Heilige Geest. Niet alleen, niet als persoon, maar vooral samen.